Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers.
Hallo, leuke podcastluisteraar. Wat wij vaak merken met onze uitzendingen en onze podcast is dat als we meer inzicht in elkaar hebben, er ook meer begrip ontstaat en je ook wel een beetje uit het oordeel komt. Tenminste, zo werkt het bij mij.
Ik weet nog dat we een keer een uitzending over de DISC-profielen hebben gemaakt. Dan was dat zeer aan de hand. Waardoor ik je nu gewoon veel beter begrijp, Jorieke, met al je gele invloeden.
En na dit gesprek hebben we elkaar nog veel beter leren kennen. Kijk, want soms ontmoet je natuurlijk gewoon mensen waar je een natuurlijke klik mee hebt. Of juist mensen waar je maar moeilijk contact mee maakt. Nou, dat kan dus komen omdat je anders naar het leven kijkt en communiceert. In deze podcast met Maarten Goossensen en Rianne Zegelaar leren we over levenstalen. Oftewel de life languages die ieder mens tot zijn beschikking heeft. Maar waar we allemaal een unieke volgorde en intensiteit van hebben. En daarom zijn we ook allemaal zo anders. En dat doel daarvan is elkaar dus begrijpen om je zo met ieder mens te kunnen verbinden. En dit was weer gewoon zo super. Boeiend.
Wat echt een cadeautje was dat wij zelf ook die test mochten doen. En wij werken natuurlijk veel samen. Maar dat geeft dan ook weer nieuw inzicht in elkaar. Tenminste, ik heb denk ik weer meer inzicht in jou gekregen. Jij misschien ook wel in mij?
Ja, zeker. Maar we noemen ze een ding.
Nou ja, oké, als ik het dan even over mezelf heb, is het dat ik een combi heb van mijn eerste twee talen, waarvan de ene heel erg behoefte heeft om dingen diep te overdenken. Briljante mensen horen daar geloof ik vooral bij. Als ik me goed herinner. En mijn tweede taal is juist heel erg direct reageren. En dat zijn wel grappig. Die twee dingen die voel ik ook allebei in me zitten. En soms dan botst dat wel. Ja.
En dat is zo het leuke vind ik van die life languages. Het gaat om 7 talen. Die zijn weer onderverdeeld in een denk, voel en doe talen. En je hebt eigenlijk alle 7. Alleen sommige heb je heel dus wat hoger, soms wat lager. Er zijn voor mij 2,3 miljoen varianten. Dus dat zegt wel over hoe uniek we als mens zijn. Nou, het wordt superboeiend. Het bedrijf van Maarten en Rianne heet Elkaar Begrijpen. En ik vroeg hun of daar ook echt hun diepste motivatie zit.
Ja, Maarten die heeft hem verzonnen, de naam. Maar dat is inderdaad, en het is grappig dat we regelmatig tijdens trainingen ook weer daarop komen. En dat zeggen mensen zeggen, ja, het gaat eigenlijk om elkaar begrijpen. Ja, wij heten inderdaad zo. Of tenminste, ons bedrijf heet zo.
Ja.
Daar draait het om. Dat is een sleutel. Dat geeft zoveel ruimte ook voor betere communicatie en samenwerking. Als je jezelf, maar ook de ander, dus ook elkaar begrijpt, dan gaat die communicatie en samenwerking steeds soepeler. Dus dat is wel kern van van wat we doen, ja.
Want en waarom vinden jullie dat dan zo belangrijk?
Ik denk omdat we daar vooral heel veel mis zien gaan. We zien het in teams heel vaak misgaan dat mensen zich niet begrepen voelen. Of dat ze op een manier aangestuurd worden waarvan ze denken, ja, dat past eigenlijk helemaal niet zo bij mij. En we zien veel miscommunicatie ook op de werkvloer, maar ook in relaties trouwens. Waarbij mensen er vooral van uitgaan van, jij begrijpt mij wel. Je hebt dat wel eens in de trein bijvoorbeeld, en dan hoor je twee mensen praten en dan vertelt de een iets en zegt de ander, oh ja, ik begrijp je. En dan is natuurlijk maar de vraag of dat echt waar is. En daar ontstaan heel veel misverstanden op. En als je dat helder krijgt voor jezelf, van wat vind ik
wat voor misverstanden komen dan?
Nou, dat mensen aannames gaan doen die niet blijken te kloppen. Of dat als je iets van jezelf heel belangrijk vindt, dat je dat ook aan de ander gaat geven. Van, hè, mij helpt het heel erg om bijvoorbeeld een plan te hebben. Dus weet je wat jij moet doen? Jij moet ook een plan maken. Want het heeft mij geholpen en dan zal het jou ook helpen. Ga maar doen. Maar als jij dat helemaal niet in je palet hebt of heel laag, zeg maar. Ja, dan heb je echt zoiets van een plan. Wat moet ik daar nou mee? Ik vind hele andere dingen belangrijk. Ik wil er een goed gevoel bij hebben bijvoorbeeld.
En wat is dan wat er dan misgaat?
Nou, bij mensen zijn geneigd dat als we een ander niet begrijpen. Hè, we kijken naar het gedrag van een ander. Als we dan denken, nou dat zou ik heel anders aanpakken. Of ik ben helemaal niet zo. Of waarom doe jij zo? We hebben dan de neiging om elkaar te veroordelen of er in ieder geval mening over te hebben. En daar gaat het vaak mis. Onbegrip zorgt vaak voor dat we een mening hebben, een negatieve mening hebben over een ander. Maar als je elkaar begrijpt, als je snapt waar gedrag vandaan komt, dat iemand heel anders in de wedstrijd kan zitten, andere behoeften heeft, andere visie heeft, andere drijfveren heeft, andere kwaliteiten heeft, dan als je dat gaat begrijpen, dan komt er ineens meer ruimte voor waardering ook. Zonder dat je dus hetzelfde wordt als de ander. Je mag gewoon helemaal jezelf blijven. Maar als je snapt waar gedrag vandaan komt, als je de ander begrijpt, dan komt daar ruimte voor waardering. En dat is wel wat we zien.
En geeft waardering dan ook weer misschien verbinding?
Ja, zeker ook. Het is vooral dat je inzicht krijgt en dat dingen dus op zijn plek vallen. Dat je denkt, oh ja, oké, dit is dus waarom jij doet zoals je doet.
Geen oordeel.
Ja, inderdaad.
En dat je misschien zelfs de ander als een aanvulling kan zien in plaats van als
zeker.
Irritant.
Want er zijn altijd dingen waar je minder goed in bent. En er zijn, dat kan ook bij collega's zijn, dat er juist andere mensen zijn die daar weer in uitblinken. En als je dat weet van elkaar, dan kun je dat ook in positieve zin inzetten. Dat je zegt van, hey, zullen we dit samen doen? Want hier ligt meer jouw kracht, zeg maar. Ik ben er niet zo goed in.
Want we herkennen natuurlijk allemaal dat je van bepaalde mensen misschien gewoon zegt, oh, dat is gewoon niet mijn type. Mm-hmm. Hoe zien jullie dat dan?
Ja, dat kan inderdaad gebeuren. Hè. Ik zeg altijd, je kunt op een verjaardag komen en dan kom je in een kringetje, kom je naast iemand te zitten die je niet kent. En na 10 minuten heb je zoiets van, het lijkt wel of we elkaar al jaren kennen. Nou, dat zijn vaak mensen die heel erg in hetzelfde profiel zitten, hetzelfde communicatieprofiel. Mm. Maar je kunt ook mensen hebben waarvan je zegt, ja, ik ken je al 10 jaar, ik snap je eigenlijk nog steeds niet.
Heeft het dus vaak dan met die taal te maken?
Ja, met de intensiteit van je taal en de volgorde van je talen. En je moet het eigenlijk zo zien. We hebben allemaal van die 7 talen tot onze beschikking. En bij iedereen scoren bepaalde talen hoog en bepaalde talen laag. Nou, de talen waar je hoog op scoort, daar ben je in te vinden. En daar liggen allemaal kwaliteiten die bij je passen. En hoe lager je scoort, zeg maar, hoe meer moeite je moet doen om aan te sluiten bij iemand die die taal heel hoog spreekt. En dat kun je leren, hè? Want je hebt gelukkig alle talen tot je beschikking. Dus je kunt de talen ook, zeg maar, ontwikkelen of aanzetten of toepassen. Maar daar zie je dus vaak de verschillen in. Dat bij sommige mensen is die dan heel hoog. En bij andere mensen is die waar jij hoog scoort weer heel laag. En dan krijg je vaak miscommunicatie.
Hebben jullie een voorbeeld van iemand die ver van jou afstaat, waar je normaal misschien nauwelijks contact mee zou kunnen leggen en waar je nu dus toch verbinding mee weet te maken? Nou, door al het inzicht wat je hebt.
Ik had voorheen best wel moeite met mensen die heel erg heel erg direct zijn. Heel erg van de vernieuwing. En ik vond ze ook toch wel kritisch. Daar had ik echt wel moeite mee met dat soort mensen. Maar in life languages noemen we dat dan de mover. Dat is een van de actietalen. Maar toen ik me daar steeds meer, ook met behulp van de life languages, steeds meer in ging verdiepen, ging steeds meer dit soort mensen waarderen om hun moed en om hun directheid ook en om hun innovatiedrang. En het hielp enorm om deze mensen beter te leren kennen en te snappen waar ze vandaan komen en wat hun kwaliteiten zijn, wat zij veel meer hebben dan ik. Dus dat gaf veel meer duiding. Dus ja, ik ben dit soort mensen ontzettend gaan waarderen. Dus dat heeft heel erg geholpen in mijn communicatie met dit soort mensen. Die innovators, die pioniers, zeg maar. Die gewoon zeggen waar het op staat. En ik dacht altijd, oh, help. Maar ik ben het enorm gaan waarderen.
We hebben al even wat termen gebruikt. Maar het is denk ik wel goed om even goed neer te zetten. Om elkaar te begrijpen, maken jullie dus gebruik van de life languages. Wat voor methode is dat?
Het is een methode die ontwikkeld is door 2 Amerikaanse christenen, Fred en Anna Kendall. Zij hebben trouwens ook op basis van de genadegaven die je vindt in Romeinen 12, een model ontwikkeld, een communicatietool, waarbij je vanuit gaat dat we allemaal 7 talen spreken. Deze 7 talen zijn onderverdeeld in 3 soorten. Er zijn 2 actietalen, 2 voeltalen en 3 denktalen. Zij hebben dat steeds verder ontwikkeld en inmiddels is dat een wereldwijd gebeuren en zitten ze overal. Het is vrij groot in de Verenigde Staten, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. En in Europa zijn er ook heel veel life languages coaches. En hier in Nederland zijn er om en nabij 30, 35 life languages coaches.
En de oorsprong is gewoon de Bijbel?
Ja, ja.
Onder andere?
Ja. Dus zij hebben dat samen verder ontwikkeld. En nogmaals, hier in Nederland zijn er een heel aantal mensen met wie we ook samenwerken. En intervisie mee hebben, supervisie ook. Ontzettend leuke club mensen met wie we ook wel eens klussen delen. Kennis en ervaringen.
Maar nu zijn er natuurlijk meer modellen van persoonlijkheden. Hoe werkt die life language dan?
Ik denk dat het verschil zit in het feit dat bij sommige modellen is het je bent vooral dit en je bent niet dat. Hè, dus je wordt soort van in hokjes geduwd. En Live Language zegt, dat is niet het geval. Er zijn 7 talen en je hebt ze allemaal tot je beschikking. En je kunt zeggen, bij jou is de Doer bijvoorbeeld heel laag. Hè? Die zit op 22% ongeveer. Maar is nog altijd bijna een kwart. Hè? Dus je hebt hem wel tot je beschikking. En je kunt je in die zin ook niet achter verschuilen. Dus je kunt niet thuis zeggen, ja, ik stofzuig niet meer. Want die Doer van mij is heel laag. Dus dat moet jij dan voortaan maar doen of zo. Daar mag je niet achter verschuilen. Dus het is heel inclusief. En je kunt het ook gewoon leren op aansluiten. En daar zijn praktische tools voor. Om zo'n taal te herkennen. En dan vervolgens ook erop aan te sluiten.
En het grootste verschil is dus wat je zegt. Het is niet, je bent het een, je bent het ander niet. Maar je hebt eigenlijk alles. Alleen de mate van hoeveelheid en intensiteit. Dat maakt wie jij bent.
Ja. Precies.
Ja. Ja. Je hebt alles in huis. We zeggen ook niet, je bent een contemplator of je bent een shaper. Nee, je spreekt de taal van de, nou ja, noem maar een life language. Dus je hebt alles tot je beschikking. Alleen situationeel kun je dus bepaalde talen meer inzetten als de situatie daarom vraagt. En dat het is het eerste model waarbij ik het gevoel heb dat ik echt ook in de verschillende dingen die ik in mij heb, daarin gezien wordt. Dus ik heb een taal die op 1 staat, dus de influencer. Dat is een voeltaal die heel erg van de verbinding is en van het samen zijn en van het elkaar bemoedigen. Maar mijn tweede taal is wat we noemen dan de contemplator. Dat is een hele diepe denktaal. En voor het eerst had ik, toen ik dus kennis maakte met de life languages, had ik het gevoel dat dus die beide kanten die in mij zitten, dus dat enorme extraverte en het samen zijn en het samen doen en het elkaar bemoedigen in combinatie met die diepe denktaal, dat echt gezien werd. Dus ik heb het allebei. En dat klinkt heel simpel, maar ik voelde me in die zin heel erg gezien. En dan heb ik nog 5 talen die zeker ook een zegje doen. Maar het doet heel veel recht aan de veelkleurigheid die we zijn als mensen, die we in ons hebben. Dus we zijn zoveel verschillende dingen. En dat vind ik heel fijn aan de life language. Het geeft heel veel ruimte om jezelf te zijn in de verschillende dingen die in je zitten.
Die ook misschien soms botsen.
Ja, zeker. Ja, want die 2 talen die ik zojuist noemde, die zijn heel verschillend. En die kunnen ook echt, ik kan in een intern conflict hebben haast. Mm-hmm. Met de verschillende behoeften die talen dus hebben. Dus daar heb ik ook mijn weg in moeten vinden.
En ik las dat er 2,3 miljoen mogelijke uitkomsten zijn als je deze test doet.
Ja, dus je vult die vragenlijst in van 120 vragen.
115? Ja, 115 vragen waren het, ja.
En er zijn heel veel verschillende. We hebben nog nooit eenzelfde profiel gezien. We hebben heel veel mensen voor ons gehad. Dus ja, van alles en nog wat is er. Het is altijd weer boeiend om iemand zijn profiel uit te pakken en daar mee aan de slag te gaan.
Je bent dus niet het een of het ander. Je hebt dus sommigen dus hoog of sommigen heb je veel, sommigen heb je laag. Maar die heb je toch nog wel. Die kan je toch inzetten. Zeker. Dat kost alleen waarschijnlijk meer moeite.
Het kost meer energie.
Ja. Wat opvalt is hoe positief het allemaal ingestoken is. Dus je doet die test, dan komen die talen uit. Eigenlijk bij alles denk je, oh wauw, dat is fantastisch dat ik dit in mij heb.
Ja, dat is heel bewust gedaan. En dat is
waarom is dat?
Vaak terug. Ja, ik vermoed dat is ook dat zij, ook ik denk vanuit een christelijke achtergrond ook, dat we allemaal geschapen zijn door onze hemelse vader. En die dat we allemaal bedoeld zijn en in liefde gemaakt zijn. En dat we allemaal prachtige dingen in ons gelegd hebben gekregen. En ik denk dat ze dat daarmee hebben, dat ze met die positieve bewoordingen ook dat daarmee hebben willen benadrukken. Dus ik vind dat wat we vaak terug horen als mensen hun profiel voor het eerst lezen, dat ze zeggen, oh ja, inderdaad, och ja, zo ben ik. Ik ben gewoon een mooi mens. En
dat komt eigenlijk gezien en bevestigd. Uit alles is dat waarschijnlijk een conclusie als je het leest. Van, ik ben gewoon hoe je dus ook maar bent gemaakt.
Ja, zeker.
Je bent een mooi mens.
Ja, zeker.
Alleen wel allemaal dus super verschillend.
Ja, enorm. En dat is ook de bedoeling. De bedoeling is dat we verschillend zijn. En dat we veelkleurig zijn. Maar in de praktijk is dat nog wel eens een worsteling. Om dat ook te kijken van waar zitten die verschillen dan in? En kan ik jou dan goed begrijpen? Zodat je ook, meer tot je recht komt.
En dit is heel positief, maar in alle talen zit waarschijnlijk ook wel een schaduwkantje, toch?
Ja dat is wel zo.
Elke taal heeft iets te leren. En dat is wel iets waar we ook veel aandacht aan besteden in trainingen. Dus elke taal heeft ergens een groeipotentie. Dat verschilt dus per taal. Hè? Hoe ga je om met die voeltalen of die denktalen of die actietalen? En dat verschilt ook weer heel erg per taal.
En waarschijnlijk heb je wat te leren weer in de communicatie met de ander.
Zeker.
Ja, het te leren zit hem vooral ook in niet alleen jezelf, maar ook de ander te begrijpen en snappen waar die ander vandaan komt. En daar dus op kunnen aansluiten. Je willen verdiepen in hoe zit die ander in de wedstrijd? Hoe kijkt die ander naar zaken? Wat heeft die ander nodig? En daarop gaan aansluiten, dat is al een hele klus. Maar wel iets met een heel mooi resultaat.
We gaan vanochtend die denk, doe en voeltalen, die gaan we uitgebreid langs. Zodat we ook natuurlijk hopen dat mensen thuis zich al ergens in kunnen herkennen. En daardoor misschien al wat meer zelfinzicht krijgen. Of misschien denk ik, hey, diegene met wie ik werk of wie ik samen ben, die herken ik daar misschien wel heel erg in. We gaan niet elke taal helemaal afzonderlijk doen. Hè, dus we gaan het iets breder gaan met pakken. Maar het leuke is wel, Thijs en ik mochten een test invullen ter voorbereiding op dit gesprek wat we vanochtend hebben gehad. En dat is natuurlijk al super. We hebben er al veel over gesproken, hè, Thijs.
Veel van geleerd ook al.
En veel van geleerd, inderdaad ook al. Bij mij kwam als hoogste een voeltaal eruit. Nou, eigenlijk met twee hoogste waren allebei twee voeltalen. De hoogste was responder. Al even, wat zijn dan de belangrijkste kenmerken van zo'n taal?
Nou, responder is heel, heel, heel meelevend, heel creatief, heel gepassioneerd. En die heeft een bepaalde bril waarmee hij naar situaties kijkt. En die bril, dat wordt geformuleerd met een vraag. En dat is, ben je begaan? Dus de responder die bekijkt situaties, mensen vanuit de vraag van ben je begaan, ben je werkelijk betrokken, zit je hart erin? Dat is eigenlijk hoe jij ook naar mensen kijkt. En dat is een bepaalde soort filter waardoor informatie wordt gefilterd. En je bent op zoek naar het antwoord op die vraag. En dat is waarschijnlijk ook hoe je naar Thijs kijkt, hoe je naar ons kijkt, hoe je naar je man kijkt, naar vriendinnen. Dus als je iets op tafel legt, dan is je vraag vooral van je eerste taal, ben je betrokken bij mij? Ben je begaan bij waar ik doorheen ga, waar ik blij van word, waar ik mee worstel, wat dan ook. Dus dat zou je vast wel herkenbaar...
Helemaal, geheel niet. En wat betekent dus als je dus zo filtert? Dat is dus voor iedereen is dus anders.
Ja.
Maar dat is gewoon een soort van waar je op aangaat.
Ja.
En als het dus niet
gaat op zoek.
Ja. Het is een soort bril waarmee je door de wereld kijkt.
Ja.
En het is ook een voorwaarde voor communicatie. Dus als je van elke taal de filtervraag weet en je weet van je collega bijvoorbeeld of van je partner wat die filtervraag is, dan kun je er ook bewust op aansluiten. Hm? Dus stel dat je hebt een hoge responder, jij komt thuis en je vertelt iets wat je moeilijk hebt gevonden op het werk bijvoorbeeld. En je man zegt, nou, weet je wat jij de volgende keer moet doen? En dan krijg je vervolgens 3 praktische tips. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar behoorlijk op afknapt. Want het heeft de responder niet nodig. Die wil erkenning voor het gevoel. Dus die wil eigenlijk dat er gezegd wordt, hey, dat lijkt me echt vervelend. Ik merk het aan je, ik zie het aan je, zoiets. En dan kunnen er later nog wel tips komen, eventueel natuurlijk. Maar het is niet het eerste wat je wil. En eerst moet die filtervraag beantwoord worden.
Jij wil ervaren, je wilt voelen dat je man begaan is met datgene waar jij doorheen gaat.
De talen zijn dus opgedeeld in de 3 groepen. Hè? De doentalen, de voeltalen en de denktalen. We gaan ze allemaal langs, maar om al even een soort beeld ervan te hebben. Wat is het verschil tussen deze talen of waar staan ze voor?
Nou, het is vooral over hoe je het leven benadert. Dus als je de actietalen, die benaderen het leven vanuit actie.
Mm-hmm.
Wat moet er nu gebeuren? Laten we het gewoon gaan doen. En niet te veel praten, gewoon gaan, zeg maar. En praktisch. Dan heb je 2 voeltalen. Dat zijn de mensen die benaderen het leven vanuit wat in het hart opkomt. Alles wat in het hart opkomt, dat is belangrijk. En daar willen ze vervolgens iets mee doen, zeg maar. En het kan natuurlijk zomaar zijn dat er in een uur tijd een paar dingen in je hart opkomen. Hè? En dan heb je nog 3 denktalen. En dat zijn dus de mensen die het leven benaderen vanuit, ja, dat is allemaal leuk, maar je moet eerst nadenken. Risico's overdenken, plan maken of zaken op orde hebben, voordat je tot actie overgaat of gaat voelen. Dus als je het even plat slaat, zeg maar, dan zijn dat de 3 kijkrichtingen waarin je de talen kunt verdelen.
Dus hoe je het leven benadert.
Ja.
Ja, dat is wel een heldere zin om te onthouden als we het hierover hebben. Precies. Welke van deze talen is het meest aanwezig in onze maatschappij?
Nou, als je iedereen bekijkt die deze vragenlijst heeft ingevuld en Life Languages profiel heeft, dan staat de responder op 1. 33% van de mensen, die de respondenten, die hebben de responder. Dus, en dat is een diepe voeltaal, die jij ook op 1 hebt staan, Judith.
Mm-hmm.
Die hebben dat op 1. En de taal die daarna volgt is degene die dat het meest op 1 hebben is de shaper. En dat is een planmatige, strategische denktaal. Dus dat is wat dus een beetje de eerste twee talen die het meest voorkomen.
Wat zijn jullie eigen voorkeurstalen?
Ik heb een influencer. Dat is een voeltaal. Die heb ik hoog op 1. Die is intuïtief, inclusief, enthousiast, uitnodigend. Is van het contact en de verbinding en van de aanmoediging. En daarna komt mijn tweede taal. En dat is de contemplator. Dat is een van de denktalen. Dat is een diepe denktaal die graag werkt vanuit interesse. Vind ik dit interessant? Diep nadenkt over zaken die ik interessant vind. Dus het is bij mij veel voelen, veel verbinding, veel gezelligheid, veel dingen samen doen en aanmoedigen. Maar direct gevolgd door diep nadenken, me terugtrekken, heeft ook een beetje een introvert kantje. En ik hou heel erg van nadenken ook over alle interessante dingen die er zijn.
En jij, Maarten?
Ja, ik heb die contemplator op 1. Maar dan een stuk hoger nog dan Rianne. Dus ik zit echt nog, ik zit diep in het denken, zeg maar. En daarna komt die responder bij mij ook. Dus ik ben van het denken en het voelen. En daar kan ik ook wel eens last van hebben. Dat je dus heel erg gaat denken waarom je voelt en voelen waarom je denkt.
Oeh, ja.
En dan kom je daar een beetje in vast te zitten, zeg maar. Dus dat is het interne conflict van die twee talen, zeg maar. De een vindt eigenlijk dat er nooit lang genoeg over nagedacht is. En de ander die heeft een bepaald gevoel bij. Die heeft zoiets van, gaan.
En dat zei je al, het zijn natuurlijk, je hebt alle 7 talen heb je 1, maar sommige die botsen ook wat met elkaar. Dus daarom hebben we als mensen ook vaak wel wat interne conflicten.
Zeker.
Komen eigenlijk de verschillende talen allemaal evenveel voor?
Je bedoelt of...
Ja, gewoon bij ieder komt het gewoon als je even in een soort taartpunt...
Nee, dan zit je wel... We weten van die responder dat die het meest voorkomt en die shaper daarna, zeg maar. Maar er is niet echt een verdeling in hoe dat nou precies zit met actie voelen en denken als het gaat om aantallen. En we weten alleen wel dat die voeltaal, zeg maar, het meest voorkomt.
En welkom dan? Dat zijn er ook dan sommige mensen die een voorkeurstaal hebben die echt maar heel weinig mensen hebben dan?
Ja, op 1 heeft de producer, dat is een van de denktalen, die komt het minst op 1 voor. Dus dat
is ongeveer 3%. Dus ja. Dat is echt heel weinig.
Ja, dat zijn wel echt unieke mensen.
Zeker.
Alle mensen zijn uniek, maar die zijn nog iets
nog unieker. Nog unieker. Wat misschien ook nog wel weer lastig kan zijn. Want je dus ook minder mensen hebt waar je misschien meteen dus in herkent. Ja. We gaan beginnen met het voelen te bestuderen. Vind ik zelf interessant. Want mij kwam dus de responder op 1 en daarna de influencer. Mm-hmm. Niet omdat we daar nu mee beginnen hoor. Alle anderen komen ook zeker aan bod. Yeah. Wat voor kenmerken horen daar dus bij die voeltaal?
Nou, de influencer en de responder zijn van het gevoel, van de intuïtie. Responder heeft als behoefte aanvaarding en gehoord en gezien en begrepen worden op gevoelslevel. Dus die vindt dat heel erg fijn om dat te krijgen van een ander. Is daar zelf ook heel goed in om dat aan een ander te geven. Zijn hele meelevende mensen, gepassioneerd. Houden ervan om andere mensen het naar de zin te maken. Te beschermen ook. Dus en de influencer is meer van het contact, van de bevestiging, verbondenheid, aanmoedigen. Het zijn allebei voeltalen, maar zijn toch ook wel heel erg verschillend. Waar de influencer meer is van het aanmoedigen, is de responder meer van het meeleven en het erkenning geven voor het gevoel. Ik heb daar een voorbeeld bij. Ja. Mijn influencer staat op 1 en die van Maarten. Maarten heeft een responder hoog staan. En toen wij net begonnen met samenwerken, toen hadden wij een behoorlijke clash met elkaar. Een mooie moment van onbegrip. Maarten zat op dat moment even wat zwaar met iets in zijn leven. En hij vertelde dat tegen mij. En hij deelde dat. Hij legde dat op tafel. En ik met mijn hoge influencer, mijn eerste neiging is om mensen te bemoedigen. En te zeggen, dat ging ik ook doen, want dat is wat ik zelf altijd fijn vind om te ontvangen als ik ergens mee zit. Dus ik ging zo van, nou Maarten, joh, maar dit kan jij gewoon en ik geloof in jou en het komt wel goed. En dus dat heel erg in die aanmoedigingsmodus.
Ja, zo, woehoe.
En het werd steeds stiller en er zat een collega van ons bij en die zei tegen Maarten, die vroeg aan Maarten van, ja, hoe voel jij je nu? En hij zei, ik voel me nu heel eenzaam. En toen dacht ik echt, oh wat erg. Rihanna had gewoon je mond gehouden. Dus ik vond het echt heel, heel erg om te horen. Maar ja, we kenden elkaar nog niet zo heel erg goed. We hadden weinig samengewerkt. En wat er misging was, ik gaf hem aanmoediging. Maar wat hij nodig had als hoge responder is aanvaarding. En gehoord en gezien en begrepen wordt. Dus simpelweg erkenning voor het gevoel. Dus geen tips, geen aanmoediging, geen adviezen. Maar gewoon, je gevoel mag er gewoon zijn. Dus daar gingen we flink de mist in. En dit voorbeeld hebben we ook al best wel heel veel gebruikt, ook in trainingen. Van, ja. Kijk eens, dit kan er dus misgaan. En met de beste bedoelingen. Want het, ja, het komt uit een goed hart. Maar soms kun je zo
de plank misslaan.
En daarom is het zo belangrijk om te weten, wat heb jij nou nodig? En hoe ziet het er dan uit? En kan ik daarop aansluiten? Dus nou ja.
Voorbeeld zie je dus ook dat het heel erg vanuit het goede hart komt. Hè? Van ik word echt geraakt door wat jij zegt en ik wil je heel graag bemoedigen. Maar dat je dus toch de plank mis kunt slaan. En ik had op dat moment ook wel door wat ze aan het doen was. En ik ben ook een responder, dus ik wil haar beschermen. Dus ik wilde niet zeggen, hey Rihanna.
Wat jij nu doet.
Dat heb ik nu niet nodig. Want misschien vindt ze dat wel heel ongemakkelijk. Ja. En heb ik dat gedaan, weet je wel.
Oh ja.
Dus toen die collega op een gegeven moment vroeg hoe voelt dat, dacht ik, ja, als ik heel eerlijk ben, dan voelt dat wel eenzaam. Hè? Je legt iets op tafel en vervolgens krijg je een heleboel aanmoedigingen. Terwijl je dat eigenlijk niet nodig hebt. Hè? En dat zie je dus met al die talen. Het gaat altijd vanuit, gaan wij vanuit in ieder geval, dat mensen het met het goede intentie en met het goede hart doen. Maar dat je dus ondanks die goede bedoelingen ook enorm de planken mis kunt slaan.
Is het over het algemeen makkelijk om als iemand met een primaire voeltaal met een andere voeltaal te connecten, of hoeft dat dus ook niet per se als je dit zo hoort?
Nou, de twee voeltalen kunnen redelijk goed elkaar aanvoelen. Want ze zijn allebei heel intuïtief en aanvoelend. Dus zowel de responder als de influencer, en dat zal jij dan ongetwijfeld ook hebben, die kunnen ruimte binnenlopen en weten, hey, hier is ruzie geweest of hier hangt spanning. Je kunt een collega op de gang tegenkomen en zeg je, hey, hoi. En zegt de collega, hoi. En dan denk jij, ik loop zo wel even bij je langs, want volgens mij gaat het niet goed. Dat is een natuurlijk vermogen van de responder en de influencer. En dat vinden ze eigenlijk ook heel normaal. Want dat zit gewoon ingebakken, zeg maar. Maar die andere talen, die hebben dat helemaal niet. En dat is dan weer lastig voorstellen, dat die dat niet hebben.
En dat is het. Je neemt jezelf ook vaak als een soort norm. Alsof dat dus normaal is.
Ja.
Maar ja, dat is ook wel logisch, ja.
Alleen er zijn dus 2,3 miljoen mogelijkheden. Dus zo normaal is dat niet. We waren nog bij de voeltalen. In wat voor omgeving komen voeltaal mensen het meest tot hun recht?
In een omgeving waar het gevoel ruimte heeft en er mag zijn. In een omgeving waar er contact is, verbinding op gevoelsvlak. Waar mensen elkaar willen aanvaarden, elkaar willen horen, zien en begrijpen. Bevestiging, verbondenheid is erg belangrijk. We zien wel dat eigenlijk in allerlei vakgebieden tegenkomen. We komen dat in allerlei vakgebieden tegen. We zien het wel in de sociale sector. Het onderwijs, zorg en zo zien we die voeltalen zeker ook meer voorkomen. Dus dat is eigenlijk ook wel logisch. Mensen die met mensen werken.
Ja, dat is eigenlijk wel logisch natuurlijk. Ja. En wanneer komen deze mensen juist in de knel?
Als dat niet gebeurt. Hè? Dus als ze zich niet gezien, gehoord en begrepen voelen. Dus als er geen ruimte is voor het gevoel. Hè? Dus als er gezegd wordt, daar moet je niet aan denken. Of dat moet je gewoon niet zo moeilijk doen. Als je dat soort, in dat soort omgevingen, zeg maar, ja, dan kunnen voelmensen, die trekken dat gewoon heel slecht.
Ja, meer in de zakelijke, wat hardere setting zijn de mensen met hoge voeltalen wat minder, voelen zich wat minder op hun plek. Maar het vooral heel erg gaat om geld en om doelen bereiken en om de ratio. Dat is een plek waar gevoelsmensen wat minder senang bij voelen.
Janne, jij vertelde, je hebt een hoge influencer. Hoe zet je die in voor jullie eigen samenwerking?
Voor onze eigen samenwerking? Ik merk het vooral in het contact met mensen tijdens trainingen. Ik ben wel iemand die aan het begin van zo'n training heel graag iedereen even ziet. Even een kletspraatje maakt. In ieder geval verbinding maakt. En graag mensen op hun gemak stelt. Even wat prietpraat misschien. Dus daar merk ik heel erg die influencer in. Maar ook in onze samenwerking hou ik er echt heel erg van om te weten hoe het met Maarten gaat. Hoe die in zijn vel zit. En of wij oké zijn met elkaar. Dus ik ben altijd wel op zoek naar verbinding met mensen. Met de mensen die wij trainen en coachen, maar ook met Maarten. Dus ik ben echt gesteld op een goede en positieve relatie en een fijne verbinding.
Is het voor jou ook wel eens een uitdaging om die influencer van Rianne de ruimte te geven?
Ja, zeker. Omdat ik een diepe denktaal op de eerste plek heb staan. Dus eigenlijk gaat alles door dat denkfilter heen eerst. En dat is precies wat je eigenlijk niet moet doen, hè, bij influencers. Want die willen het enthousiasme in hun ogen weerspiegeld zien in de ogen van de ander. Zo van, reflecteert jou mijn enthousiasme ook in jouw ogen? En dat is iets dat ik dus heel ingewikkeld vind. Omdat ik dus meteen in mijn hoofd schiet. Mm. En ik ben ook getrouwd met een influencer. Dus ik mag het dubbel leren, zeg maar. Om daar dus wel heel erg op te leren aansluiten. Dus als zij met enthousiaste dingen komt, om dan eerst, hey, wat gaaf, en vertel er eens wat meer over. Hè? En de risico's die ik zie, die kan ik ook later nog wel een keer inbrengen. Maar ik moet niet de fout maken om daarmee te beginnen. Want dan zie ik er gewoon afknappen en denk ik, oh ja, dat was niet goed.
En is dat dus aan te leren? Dat jij dus je primaire reactie dus inhoudt?
Het is wel aan te leren, maar ik schiet natuurlijk ook gewoon in mijn valkuilen. Hè? Dus, maar als ik weet het van Rianne, ik weet hoe ze in elkaar zit, ik weet hoe haar profiel eruit ziet. Dus dan kan ik de keuze maken om op haar aan te sluiten. Maar dat betekent niet dat het in de praktijk ook natuurlijk wel eens misgaat. En
Je gaat zeggen, hallo, dit en dit en dit.
Ja. Dat we even botsen, zeg maar.
Ja, precies. Ja, dat levert altijd wel mooie voorbeelden op, hoor, voor trainingen. Van we gebruiken dit soort. En het is niet zo dat wij constant met elkaar overhoop liggen. Helemaal niet zelfs. Maar we hebben ook wel van die botsingsmomenten. Maar het gaat er niet zozeer om dat het gebeurt. Botsen is normaal. Je loopt wel eens tegen elkaar aan. Mm-hmm. Maar het is heel goed om te weten, waar komt het dan vandaan? En kun je samen ook de weg naar de uitgang weer vinden? Kun je het daarover hebben? Wat gebeurt er nou? En wat ging er nou mis? En waar komt dat dan door? En dan zijn de lifelangers wel een ontzettend fijne tool om dan te snappen, wat is het dan precies? Ja. Je hebt bepaalde behoeften die je dan niet ontvangt van een ander. Dus je krijgt iets niet wat je wel nodig hebt. Maar waar ligt dat dan aan?
Ja.
Want dat is voor elke taal ook weer heel verschillend. Want we hebben allemaal weer hele andere behoeften.
Nou, laten we dan van de voeltalen naar de doetalen gaan. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die daarbij horen?
Nou, dat zijn dus de mensen die het leven benaderen vanuit actie. Hè? Dus die hebben een actiegerichte houding. We kunnen best even praten, maar laten we vooral gaan doen. En we leren wel terwijl we doen. En daar heb je eigenlijk twee onderscheid in. Je hebt een doer en een mover. Nou, de movertaal die is heel direct, dus die draait nergens omheen en die wil ook meteen weten waar die aan toe is, is ook direct in zijn communicatie en die vindt het heel leuk om dingen te initiëren, maar ze maken vaak niks af. Dus dit zijn de mensen die dan een klusje beginnen, zeg maar, en dat dan een beetje weg-appt, zeg maar, omdat dan de interesse wegzakt, zeg maar. En de doers, die zijn een beetje tegenovergestelde. Die kijken vooral heel erg naar wat moet er op korte termijn gebeuren. Het zijn ijverige, harde werkers. En die vinden het juist heerlijk om af te ronden. Er is niets lekkerders dan afronden. Ja, dus deze mensen maken een to-do-lijstje voor zichzelf. En dan elke keer als ze een taak kunnen afvinken. Dat is echt een fantastisch gevoel. En als ze dan iets gedaan hebben wat niet op het lijstje staat, dan schrijven ze er nog even bij en dan vinken ze het alsnog af. Zo fijn is dat, zeg maar. Dus die zijn heel erg van het afronden. Maar zijn dus allebei heel erg actiegericht.
En dat actie, dat uit zich dan dus in?
In doen. In gewoon gaan. Hè? Waarbij de mover, voor sommige talen is een risico een reden om iets niet te doen. Voor een mover is een risico een reden om iets wel te doen. Avontuur.
Ja.
Ja, dus ook vakanties en zo. Lekker avontuurlijk en spannend. Dat vinden ze heel belangrijk.
Wie van jullie heeft de hoogste doetaal in zich?
Ik heb mijn mover op 3.
Ik ook.
Ja, inderdaad. Ja. Die is innovatief, die heeft hoge standaarden, die gaat lekker voor dingen. Ook een beetje ideeënfabriek. Ziet overal wel weer nieuwe dingen. En die zegt dat ook gewoon. Die is daar ook heel direct in. Dus dat zie je, ja, die heb ik op 3 inderdaad. Nou, mijn doer, dus dat is die praktische doener, die staat bij mij helemaal onderaan op 7.
Hey, bij mij ook.
Ik doe ook nooit wat. Ik doe zeker wel wat. Ik ben ook moeder en ik heb een huishouding en allerlei dingen te doen, ook voor ons bedrijf. Maar ik merk wel dat, omdat die taal dus bij mij helemaal onderaan staat in mijn profiel, dat als ik heel veel te doen heb, heel veel praktische doedingen, dat doe ik. Maar dat heeft niet de voorkeur. Er zijn ook altijd heel veel andere dingen die veel interessanter of boeiender of leuker zijn om te doen dan die praktische doedingen. Als ik dat heel veel doe op een dag, dan merk ik aan het eind van de dag dat mijn energie echt helemaal op is. Dan lig ik er echt vanaf. Dus hoe lager je in je profiel komt,
hoe meer energie het kost.
Ja, hoe meer energie het kost om die talen aan te spreken. Dat is nogmaals geen excuus om het dan niet te doen. Maar wel, dat is hoe dat in elkaar zit.
En wat zijn er dan juist momenten dat deze taal floreert? Als je als je de actie.
Nou, die doer die floreert vooral als die bijvoorbeeld werk kan doen waarin er veel elementen van afronden zitten.
Ja, dat vinkje zetten.
Ja, dus bijvoorbeeld, kunnen we mensen zijn die bijvoorbeeld administratief werk doen. En dan aan het eind van de dag is het bakje leeg. En dan, nou, dat is fijn, ga je weer naar huis. En volgende dag heb je weer een nieuw bakje, bijvoorbeeld. Maar je ziet het ook veel in de bouw bijvoorbeeld. Maar je ziet het in allerlei vakgebieden.
Maar zorg ook trouwens.
Ja, maar en vooral dus gericht op de korte termijn. Hè? Niet te veel ver in de toekomst, zeg maar. Ze zijn vooral van het hier en nu.
En als je veel samenwerkt met een doener of die movie van met zo'n actiegericht. Hoe kan je daar dan in behoeftes tegemoetkomen?
Nou, je realiseren dat zij dus niet zozeer zijn van het denken of voelen, maar meer van de actie. Dat ze kijken op die manier ook naar situaties, naar projecten, naar opdrachten. Wat is er dan te doen? Wat ga ik doen? Wat ga jij doen? Doe jij jouw deel daarin? Kunnen we dingen verbeteren? Die staan met hun handen gewoon klaar al van oké, we gaan nu aanpakken.
Het is echt, dus die gaan met die benadering.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus dat zou je dan ook voor, als mensen dit hoog hebben, dat moeten creëren?
Ja, en als ze je een taak geven, dan moet je hem wel echt zorgen dat je hem afmaakt, zeg maar. Ook, en als een doer zegt, wil jij dit even doen? Dan bedoelen ze eigenlijk nu. Hè? Niet over een uur bijvoorbeeld. Omdat ze heel snel, ze zijn zelf heel erg van het praktische, zeg maar. Dus als je een taak geeft of ze vragen je iets te doen, zeg maar, dan sluit je op ze aan door ook te leveren.
Jullie benoemden al uitgebreid, elke taal is uniek, waardevol en krachtig. Waarin zit dan echt dat unieke stuk van die doetalen?
Ja, dat aanpakken. Ja, het is echt heel fijn om dit soort mensen in je team te hebben. Om mee samen te werken of te zijn ook. Als deze mensen er niet zijn, dan gebeurt er gewoon niet zo heel veel. Dan wordt er heel veel gepraat en gevoeld en nagedacht. Maar stel je voor dat deze mensen er niet zijn. Wat gaat er dan? Dan gebeurt er niet zo heel veel. Dus dat aanpakken, dat is prachtig. Van dat, ja, handen klaar en hop, schouders eronder, mouwen omhoog en ervoor gaan.
Maar je voelt al dat dan een hoge denk of een hoge voeltaal met iemand met een hoge doetaal, dat natuurlijk lekker kan botsen.
Ja, je komt van een hele andere kant. Mm-hmm. Dus je hebt een project. En de denkers die denken, ja, maar wij gaan hierover nadenken. Hebben we voldoende informatie? Hebben we een plan? Hebben we een doel? Daar gaan we over nadenken. Terwijl de voelers die zijn van, oké, maar gaan we dat dan samen doen? En voel ik hier me wel goed bij? Wat zijn mijn ideeën daarbij? En de doeners die pakken aan. En als je dat wat lager in je profiel hebt en je werkt samen met iemand die dus die doetalen heel hoog heeft, dan denk je misschien, ja, maar ik moet er eerst over nadenken en ik moet me er goed bij voelen. Terwijl dat die doer, die staat met zijn handen klaar en die zegt, ja, laten we gewoon beginnen. En laten we ons deel doen vooral. Laten we onze schouders eronder zetten. Wat gaan we doen dan? Dus die heeft dat veel meer op de voorgrond staan.
En dat is ook nodig.
Ja, dat jij dat dus dan ook doet. Ja. Dat jij ook jouw deel doet en daarin je bijdrage levert. Ja. Dus die kijkt ook zo naar jou.
En dus natuurlijk het leuk van die live language, dat je dus van elke taal heb je wel iets. Je hebt dus sommige heel, heel hoog. Dus bij mij was dat die responder, influencer. Maar die mover, die doetaal, is dan bij mij weer als derde gemiddeld. Bij jou toch ook, Thijs? Of nee, de vierde of zo, vijfde?
Dat is een goede vraag. Ja, ergens.
Jij was alles gemiddeld ongeveer.
De doer is zesde.
Ja, en de mover?
De mover vijfde. Ja.
De mover vijfde. Wat betekent als het... Wat was wel ook gemiddeld bij jou, toch?
37 op de mover.
Wat betekent het als je dan bij een taal dus gemiddeld... Dat betekent dat je dus wel iets in je hebt.
Nou ja, wat nog ook een goede nuance is... is als er talen zeg maar laag staan... dan duurt het langer voordat ze zich ermee gaan bemoeien. Hè, dus het is niet zo als je voeltalen op de laagste plek staan... dat je een gevoelloos type bent... Maar dat betekent dat het langer duurt voordat het gevoel erbij komt, zeg maar. En dat is dus ook als je actietalen laag staan, dan duurt het gewoon langer voordat die actietalen zeggen, oké, en nu gaan we wat doen. Ja. Dus eerst moeten eigenlijk allerlei honken bezet worden of afgevinkt worden, voordat je kunt zeggen, oké, en nu gaan we wat doen, zeg maar. Dat duurt dan gewoon wat langer.
Wel een goede vraag daarover. Want je hoort ook als van die vooral mannen die dan zeggen... ja, ik ben niet zo'n voeltype. Ik kan niet over mijn gevoelens praten. Als ik jou hoor zeggen, als we dus de juiste lijnen bewandelen... moet dat wel degelijk kunnen.
Zeker. Alleen als je voeltalen lager zitten, ja, dan... en iemand zegt tegen je... ja, maar zeg nou eens gewoon eens wat je voelt. Dat is een hele ingewikkelde vraag. Maar dat betekent niet dat ze er niet bij kunnen komen. Het heeft alleen langer de tijd nodig voordat ze beseffen... oh ja, maar dat is het eigenlijk.
Ja, en je voeltalen kunnen ook als man dan, wat jij eens noemt, de voeltalen kunnen zeker hoog staan. Alleen de vraag is, heb je in je opvoeding en in je verdere vorming tools in handen gekregen om je gevoelens dan ook daadwerkelijk te kunnen verwoorden of te delen?
Ja, mochten ze er zijn.
Hè, ja, mocht het er zijn, ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog de hele cultuur waar we in opgroeien. Van, is het oké voor mannen om je gevoel te delen en zo. Dus het is, er zijn evenveel gevoelsmensen qua mannen dan... mannen en vrouwen hebben allemaal die voeltalen ook. Het is niet zo dat mannen die voeltalen allemaal wat lager hebben staan. Dat is onzin. Dat is gelijkelijk verdeeld. Dat heeft niet zoveel te maken met man of vrouw. Alleen mocht het, ben je ook er zo in opgevoed... Is de cultuur waar je in opgegroeid bent, is die stimulerend geweest om ook je gevoel te kunnen laten zien als man?
Maar dan kan het ook zijn, want jullie zeiden dat je de hele tijd volgens mij uit een wat lagere, bij jou een lagere taal daar vandaan spreekt. Dat kan je een beetje dus op leeg lopen op een gegeven moment. Maar als je dus misschien als man dus een hogere gevoelstaal hebt, maar daar kom je dus eigenlijk nooit bij, dan put je het altijd uit een lagere taal.
Nou, je komt er wel bij, alleen er is geen ruimte voor om hem te uiten. Ja, dus als je als man een hele hoge voeltaal hebt, maar je zit in een omgeving zeg maar, waarin dat helemaal niet gezien of gewaardeerd wordt. Ja, dan zal je hem toch een beetje weg moeten duwen. Maar hij is er natuurlijk wel.
Ja.
En dat maakt het ding wel heel ingewikkeld.
Wat kunnen daar gevolgen van zijn dan?
Nou, dat je een deel hebt van jezelf hebt wat niet aangesproken wordt, wat niet gezien ook wordt. En we merken dat als mensen dan een life language profiel doen en daar komt uit dat ze een hele hoge voeltaal hebben... dan wordt dat ineens gezien. En dat zo'n voeltaal ineens enorm hoog kan gaan staan. Omdat er dus ineens ruimte voor is. Van, oh ja, maar ik ben een gevoelsmens. En dat wordt dus gezien. En dan met als gevolg dat dus nog, dat nog prominenter wordt. Van, oh wacht even, ja, ik heb dat gevoel heel erg. En ineens mag dat er zijn. En krijgt dat ruimte. Ook door zo'n profiel. Van, oh ja, dat heb ik zeker in me. En het schiet dan omhoog omdat het er mag zijn.
Is het voor bedrijven eigenlijk ook waar jullie veel in werken, is het eigenlijk belangrijk om de balans van dit soort talen in de gaten te houden? Dus in teams en zo?
Nou, we adviseren bedrijven om het niet in te zetten voor werving en selectie bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Maar het is wel zo, als je een profiel van je medewerker hebt, dan weet je wel hoe die aangestuurd wil worden en hoe je hem of haar het beste tot terecht kan laten komen. Want het is natuurlijk een communicatietool. Hè? Het gaat niet zozeer over je identiteit of wie je bent. Dit gaat echt over je voorkeurstijl voor communicatie.
Van hoe je het leven benadert.
Precies. En wij hebben wel bedrijven die zeggen, joh, als ik een nieuwe medewerker heb, dan willen we wel dat die ook een profiel maakt. Hè? Dat iedereen zeg maar, die inkomt zeg maar, dezelfde kennis heeft. En dat ze ook van elkaar weten van, oh, dit is het profiel van deze persoon. Hè? Dus die moet zo aangestuurd worden of daar kunnen we zo op aansluiten.
Maar we zien ook wel bij teams dat bepaalde talen we maken dan een teamprofiel. Als iedereen dan een life language profiel heeft, dat bepaalde talen in een team dus heel erg laag staan. En ergens is dat wel zonde. Want die talen hebben ook allemaal hun eigen kwaliteiten. Dus bijvoorbeeld als in een team heel weinig hoge movers zijn, iedereen heeft zijn mover heel laag staan, dan vragen we ons af, ja, wie. Wordt hier nog geïnnoveerd? Wordt hier nog direct gecommuniceerd? Of draaien we eromheen? Dus alle talen hebben natuurlijk fantastische dingen in zich. Die als dat helaas staat in een team, dat is gewoon heel jammer. Dus idealiter heb je een team waarbij alles wel vertegenwoordigd is. Even afhankelijk van het werk, de klus die je te doen hebt. En het werk wat er ligt. Maar het liefst heb je een heterogeen team. Een team wat verschillende dingen in zich heeft.
We waren bij de denktalen. Maarten, dat is jouw eerste voorkeurstaal. Dat is een denktaal. Ja. Welke was het ook alweer?
Bij mij staat op 1 de contemplator. Hetzelfde als Thijs. Dus daarin kunnen we elkaar vinden.
Mm-hmm.
Al de hele intelligente mensen waren dat, herinner ik me.
Briljant zelfs.
Ja. Ik heb dat vaak nu al te horen gekregen. Van, kijk, deze mensen zijn briljant.
Vaak, ja.
Diepe denken.
Vaak, bijna altijd.
Maar wat hoort erbij? Wat hoort bij die denktalen?
Nou, de contemplator is eigenlijk de diepste denktaal. Dus ik zeg altijd, dat is 3 keer nadenken. Dit zijn de mensen die gewoon altijd in hun hoofd zitten. Altijd nadenken. En ze hebben ook die filtervraag gaat altijd naar buiten. Hè? Dus ben jij werkelijk betrokken? Hebben wij contact? Maar de filtervraag van de contemplator slaat naar binnen. En hij vraagt zich af, vind ik dit echt interessant? En als het antwoord nee is, dan gaat hij uit. Dus dan gaat hij op een andere frequentie in zijn hoofd. Waar er is nog genoeg na te denken wat wel interessant is. En dan gaat hij daar gewoon zitten. Totdat er een interessant onderwerp voorbij komt. En dan gaat hij weer aan, zeg maar.
Ja.
Het zijn ook vaak de mensen die in vergaderingen de beste ideeën hebben. Als ze alweer op de terugweg in de auto zitten. Dat maakt het voor ons ook wel eens moeilijk om zich uit te spreken.
Want waarom is dat? Waarom is het niet omdat je het heel erg moet 3 keer moet overdenken?
Ja, je moet letterlijk je gedachten afronden voor je hem kunt delen. Ja, dus een influencer die denkt, ik heb een gedachte, leuk, ga ik meteen delen. En de contemplator denkt, een gedachte, daar ga ik eerst eens even over nadenken. En wat je in een vergadering ziet is, meneer A, die houdt een vlammend betoog. En dan denkt de contemplator, daar zit wat in. En dan komt meneer B en die gaat er volledig tegenin. En denkt hij, dat is eigenlijk ook gewoon een goed verhaal. En dan weet hij het niet meer. En dan zit hij 's avonds op de bank en opeens denkt hij, ik had dit moeten zeggen, dit klopt niet, daar had ik aan moeten denken. Omdat ze letterlijk de tijd nodig hebben om dingen te overdenken, voordat ze hun mening kunnen geven.
Dit is bijna meteen even iets waardoor je een beetje in de knel, misschien een beetje in de knel komt. Wat zijn soort van de, als we het even, ook de, wat is de positieve insteek van de...
Nou, ik denk dat als jij ergens over nagedacht hebt, de dingen waar jij veel van af weet, Maarten, als daar dan naar gevraagd wordt, dan weet je wel direct te zeggen wat je ervan vindt. Alleen iets nieuws, dat duurt dan even voordat het geland is en dat even over nagedacht wordt. Maar ik vind de contemplator, door dat diepe denken en ook grondig denken, vind ik wel een hele mooie taal, omdat daar zoveel, er zit zoveel diepte in en zoveel... Dus als Maarten zegt, ik heb hier een plan bedacht. En dan gaat er een paar dagen overheen. En dan spreken we elkaar weer en zegt hij, ik heb er nog even over nagedacht. En dan denk ik, ik moet wel even gaan opletten, want hij heeft erover nagedacht. Dus dat geeft mij echt wel de waarde van. Daar zit de waarde van de contemplator, dat daar goed over nagedacht wordt. Niks vergeten wordt. Dingen van allerlei verschillende kanten bekijken. In die zin is de contemplator dus ook heel genuanceerd. Kan dingen van verschillende kanten bekijken. Alleen dat heeft wel even tijd nodig. Dat is zo. Maar goed, er komt wel wat bijzonders uit meestal.
Is het, ik ben toch benieuwd, is het herkenbaar voor jou thuis?
Jawel, alleen het grappige is dat ik die combi met die influencer heb, waardoor mijn ideeën toch al vaak tijdens de vergadering naar buiten komen.
Ja, maar je hebt dus wel dat je er 100 keer over na, of 3 keer over nadenkt, dat is herkenbaar.
En wel dat je dan s'avonds er nog een keer over na zit te denken en dan inderdaad soms nog denkt, dat was nog beter geweest. Ja. Absoluut.
Oh ja, alleen door die hoge influencer uit jij het wel dus meteen.
Vaak wel, ja.
Ja, de influencer die praat gewoon. En dan al pratend, dan bedenkt de influencer, dat wou ik zeggen. Dus dat denkproces, dat speelt zich af buiten, waar je praat. Terwijl dat de contemplator, die heeft dat denkproces van binnen. En als het dan af is of rond, en als hij het weet, dan zegt hij het.
Maar dit is maar ervaar jij, kijk, ik ga toch even op, ik ga even de stoel draaien naar Thijs. Ervaar jij dit dus ook dat als een soort intern conflict met jezelf af en toe? Wat het dus twee andere talen zijn?
Als ik terugkijk op mijn leven wel. Ik denk tegenwoordig is het meer dat ze allebei de ruimte krijgen. Maar dat ik daar wel echt mijn weg in heb moeten vinden. Ik denk dat dat ook vaak wel herkenbaar is. Hè? Dat je die dingen, de ene keer speelt dit wat meer op, dan weer dat. En dat je zo gaandeweg ontdekt. Hé, maar dit is eigenlijk allebei heel interessant. En dan kan je het ook wat meer inzetten misschien.
Ja.
Klopt. Ja, je doet ook meer ervaring op en je loopt tegen dingen aan. En je ontwikkelt jezelf ook. Dus dat wordt allemaal, gaat allemaal mee natuurlijk.
Waar heeft de denkers, waar hebben die dus, wanneer floreren zij, waar hebben zij behoefte aan?
Nou, in een situatie waar dat denkproces de ruimte kan krijgen, dus of nadenken, hè, bij de shaper taal, meer nadenken over het plan en wat is het doel, waar gaan we ons naartoe werken. En de producer die meer is van het, oké, hebben we de zaken op orde. En de contemplate is meer van het vind ik dit interessant? Vind ik dit onderwerp interessant? Dus zij, de denkers, die gedijen in een omgeving waar daar ruimte voor is. En waar naar gevraagd wordt van nou, hoe denk jij hierover? Of zullen we hier even over brainstormen? Zullen we hier even over nadenken? Dus daar aandacht voor is. Van hoe denk jij daarover? Wat zijn jouw gedachten? Kun je dat delen? Dus daar ruimte voor krijgen is voor de denkers wel heel fijn. Ja.
En dat kan dus al een uitdaging zijn waarschijnlijk voor de actie.
Denken, ja, maar wat gaan we doen dan? En wat gaan we anders doen dan? En wat ga jij doen? En wat ga ik doen? Totdat de denkers denken, ja, wij moeten eerst nadenken over een plan. Of feiten verzamelen. Hebben we voldoende informatie? Hebben we dat op orde? Hebben we de risico's in kaart gebracht? Die hebben daar heel veel aandacht voor. En dat is ook nodig en nuttig. Zeker. Maar ja, die gedijen dus in een omgeving waar daar ruimte voor is.
Ja, en dat is het mooie nog. Hè? Al die zeven talen, die zijn dus allemaal nodig, dan wel waardevol.
Ja, zeker.
Ja, ja. En het is natuurlijk een hele klus om daar dan dat met elkaar te organiseren.
Nou, misschien een goede vraag. Hoe organiseer je het?
Ja, nou, dat begint wel bij bewustwording. He, dus de teams waar wij mee werken, die krijgen allemaal een life language profiel. Dus bewust zijn van welke talen bij jou bovenaan staan, dat is een eerste begin. Maar dan ook de stap kunnen zetten naar de ander. Hoe zit het dan bij jou? En hoe kan ik dan op jou aansluiten? Hoe zit jij erin? En daar het gesprek ook over kunnen hebben. En in trainingen dan geven we veel aandacht aan uitleg en met elkaar oefenen. Maar ook casussen op tafel en zeggen oké, nou, dit is dus wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt, dit is wat we moeten doen. Hier gaat het mis, maar waarom gaat het dan mis? Waar ligt dat dan aan? En waar hebben de talen dan een rol in? En dat is best wel een uitpluiswerk. Maar als je daar ook echt even aandacht aan besteedt. Dus mensen hebben het altijd wel druk. Je bent bezig met je werk. Maar als je even zo'n dag hebt of meerdere dagen op verschillende momenten. Dat je even terugschakelt en zegt oké, maar hoe gaat het nou met onze communicatie? Hoe gaat het onderling? Als je daar even goed aandacht aan besteedt, dan kan het ontzettend goed werken. En heel veel opleveren ook in de werkpraktijk. Om even terug te schakelen, even na te denken. Hoe zitten wij met elkaar in de wedstrijd? Hoe zit het bij mij? Hoe zit het bij jou?
Wat jullie aan het begin van de uitzending al zeiden. Want dan verdwijnt het ook het oordeel van jij bent anders. Dat is niet oké. Maar in plaats van jij bent anders. En dat is
ja, en wat breng jij ter tafel? Wat breng jij ter tafel? He, dus die doer bij mij, die zegt, doe jij jouw deel? He, wat is dan de actie? Wat is de afronding? Dat is een hele belangrijke vraag. Maar het ligt bij mij niet zo heel erg voor de hand om dat soort vragen te stellen. Maar ik denk veel en ik doe en ik voel veel. En ik vind het heel fijn om daarover te hebben. Hoe dingen dan zitten en zo. En wat voor plannen we kunnen bedenken. Maar wat gaan we dan nu precies doen dan? Wat wordt dan, wat wordt dan mijn to-do-lijstje? Wat ga jij doen? Wat ga ik doen? Dat is wel echt een hele belangrijke vraag. Maar dat ligt bij mij heel ver. Dat ligt ver bij mij vandaan. Maar het is wel belangrijk om dat ook te doen.
Ja, en zo kan je dus met elkaar een goed team zijn. Maar dat werkt ook in waarschijnlijk met relaties, gezinnen. Ja,
zeker.
Zeker.
Ja.
En is het juist dan, wij hebben het hier in de uitzending ook wel vaak over relaties. Is het juist van, het is handig als je lekker dezelfde taal spreekt. Dat is wel heel erg helpend. Of is het ook weer een soort opposite attracts?
Het is opposite attract inderdaad. Wat we hebben veel stellen ook begeleid. Ook met de life languages. En wat we zien is dat stellen altijd wel iets van een gemeenschap grond hebben. Mijn man en ik hebben allebei de voeltalen hoog staan. Maar er is ook altijd, zijn ook altijd talen waarbij de een dan dat heel hoog heeft staan, maar de ander juist heel laag. Dus die praktische doener staat bij mij heel laag, maar mijn man heeft hem heel hoog staan. En ik heb een diepe denktaal heel hoog staan en bij hem staat dat juist ook weer laag. Dus dat is iets waar wij heel erg in verschillen. Maar ja, dat is blijkbaar dus ook iets een beetje ongrijpbaar, opposite attract. Het is toch iets wat je aantrekt aan de ander, wat dus ook heel erg anders is. Mm-hmm. En in theorie is dat dus iets waar je ook echt elkaar op aanvult. Maar in de praktijk is dat nog wel eens een zoekwerk.
Iets wat vaak kan botsen waarschijnlijk.
Ja, je zit heel anders in dingen. Je zit er gewoon heel anders in.
Ja, mensen vragen wel eens van, als ik zou gaan daten, wat zou dan best bij me passen bijvoorbeeld? Maar daar kunnen wij niet echt antwoord op geven.
Als een soort, jullie kunnen dating ding beginnen. Ja. Nee, maar dat kan dus niet.
Nee, omdat je hebt altijd dingen waarin je elkaar weet te vinden, maar ook dingen waarin je verschilt. En dat is de kunst, hoe ga je ermee om?
Er zijn 2,3 miljoen mogelijkheden.
Precies. Maar goed, je kunt het ook kleiner maken. Er zijn 7 talen. Hè? Mm-hmm. Dus, ik weet niet of het Henry Nouwen was of iemand anders, maar die schreef een keer van, wij moeten elkaar tevoorschijn lief hebben. En ik denk dat Life Languages een handleiding daarvoor is. Mm. Hoe kan ik mijn partner tevoorschijn lief hebben? Door de keuze te maken op jouw profiel aan te willen sluiten, in de hoop dat het andersom natuurlijk ook gebeurt als je van elkaar profiel weet. Mm-hmm. Ik zou alle stellen aanraden om dit van elkaar te leren, want het is geweldig. En ik heb met mijn vrouw deed bijvoorbeeld jaren geleden dit profiel. Toen zei ze bij sommige dingen ook van, en nu snap ik waarom jij dat altijd doet of zegt.
Ja.
En ik heb altijd gedacht dat het aan mij lag. Maar het ligt dus aan, nou ja, de communicatiestaal, zeg maar.
Ja, hoe je hoe
mijn
je
hoogste is haar laagste, hè? Dus dat is een uitdaging voor haar. En nu zie je gewoon dat zij daar heel goed op aan weet te sluiten. Mm. En daardoor voel je je gewoon geliefd.
We hebben nu veel basisinzicht hebben van jullie gekregen. Dus we weten dat communicatie ingewikkeld kan zijn of juist kan gaan vliegen door de talen waar we van nature makkelijker of juist ingewikkelder in communiceren. En hoe je dus ook op elkaars profiel kan aanpassen. Om de brug te leggen naar iedereen, is er een soort gouden vraag eigenlijk die je elkaar altijd kan stellen. Ja. En het eerste deel daarvan, dat dachten we, oh ja, die kennen we. Wat heb je nodig?
Wat heb je nodig, ja.
Maar dan komt er een tweede vraag bij.
Ja, en hoe ziet dat eruit?
Waarom is dit soort van de gouden vraag om te stellen aan elkaar?
Omdat je zou kunnen invullen wat de ander nodig heeft. Je zou zelfs kunnen zeggen, oké, als ik jouw profiel zie, hè, wat je nodig hebt is bevestiging, verbondenheid in jouw geval. Je responder is aanvaarding, gehoord en gezien en begrepen worden. Maar ja, dit zijn je eerste 2 talen. Dan zal je dit wel nodig hebben. Maar met die tweede vraag van hoe ziet dat er dan uit? Dan concretiseer je dat verder. En dan geef ik jou de ruimte om dat dus ook verder in te vullen. Van ja, hè, dus ergens zal het wel iets zijn met gevoel en daarin bevestigd te worden of daarin gezien te worden. Maar hoe ziet dat er dan uit in deze situatie waar wij even een bepaalde frustratie hebben of we lopen even tegen elkaar aan of het is even zoeken voor verbinding. Daarmee concretiseer je het. Dus die twee gouden, we noemen dat de gouden vragen. Dus wat heb je nodig en hoe ziet dat eruit? Is een hele mooie opening om het daarover te hebben.
En dan ga je ook niet vanuit jouw eerste hoge taal denken, oh, je hebt dit nodig, oh, dan ga ik dit doen. Want omdat je dat toch altijd vanuit jezelf natuurlijk denkt.
Ja, je gaat echt uit van de ander.
Ja.
En dan kan de ander daar woorden aan geven. Want dan help je elkaar ook om op die behoefte aan te sluiten.
Mooie gouden vraag. Dat vonden we echt een inzicht, vonden we dit. Hè?
Die ga ik wel aan jou stellen, ja.
Oh, nou, dan kom ik naar. Als een trucje wordt, daar kan ik niet tegen als responder.
Moet wel echt zijn.
Ja, precies. Vragen.
We gaan naar een aantal vragen en reacties die zijn binnengekomen. Iemand die zegt, ja, is dit ook afhankelijk van de tijd waarin je leeft? Want mijn moeder, die is geboren in 1924, die sprak heel weinig over de dingen die haar dwars zaten. Ze heeft een hoop nare dingen meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Daar werd toen gewoon niet over gesproken. Tegenwoordig lijkt het zo dat emoties, dingen over dingen praten, belangrijker zijn. Maar is dat inderdaad iets wat jullie herkennen?
Ja, dat is zeker ook wel cultuurgebonden, denk ik. Wat is oké? In welke tijd? En ik kan me heel goed voorstellen dat inderdaad in de situatie die zojuist beschreven wordt over die moeder, dat de cultuur was er niet zozeer naar om om gevoelens ook de ruimte te geven. En ja, dan dat is voor gevoelsmensen zo in een cultuur opgroeien waarbij het gevoel niet zo belangrijk wordt gevonden, dan is dat dus wel heel vervelend. Dus ja, dat is zeker cultuurafhankelijk, opvoedingsafhankelijk. Wat wordt als oké gezien in opvoeding of in een cultuur? Dat is zeker iets wat meespeelt, ja.
Soms is er misschien ook het leven meer, heeft het meer actie misschien nodig? Of meer, kan dat ook nog?
Nou, er kunnen fases in je leven zijn waarin je een bepaalde taal soort van gedwongen moet ontwikkelen. Dus als je bijvoorbeeld opeens heel veel moet regelen door bijvoorbeeld sterfgevallen of zo. En de life language is ook een momentopname. Dus als je niet goed in je vel zit of je hebt een groot verlies meegemaakt, dat zal zeker ook invloed hebben. Mm. Maar je talen zullen zich ook verder kunnen ontwikkelen. En wat deze vraagsteller betreft, je hebt alle talen tot je beschikking. Alleen het kan wel zijn dat in de cultuur waarin je opgroeit, bijvoorbeeld dat die voeltalen gewoon, ja, die werden gewoon niet, dat was not done, zeg maar. Yep. Ja, dus dat betekent niet dat het er niet was, maar wel dat er geen ruimte voor was.
Ja.
Toen Maarten zei dat je niet aan alle mannen moet vragen, wat voel je dan? Want dat helpt ze niet. Dat was voor mij een spiegel. Maar hoe kan ik hem dan wel helpen om daar te komen? Nou, Maarten.
Ja, vertel het ons.
Ja, geef de verlossende boodschap.
Ja.
Nou, dat is vooral door er niet te veel bovenop te zitten. En als het echt zo is dat de voeltalen pas veel later komen, dan heeft het ook letterlijk tijd nodig voordat iemand daarbij is, zeg maar. En als je er heel laag op scoort, hè, ik heb ook wel eens iemand gezien die scoorde 6% van de 100 op responder. Ja, dan daar kun je niet heel veel, maar kun je wel ontwikkelen natuurlijk. Maar dan wordt het wel ingewikkeld. Maar de kunst is om mensen dan de ruimte te geven. En dat geeft de verplichting aan de persoon in kwestie die de vraag krijgt om er dan bijvoorbeeld op terug te komen.
Ja.
Dan deze.
Nou, daar dan niet weer bovenop te springen. Maar echt daar dan, oké, luisteren. Misschien doorvragen, maar vooral dat luisteren is heel, heel erg belangrijk.
Als je schade hebt opgelopen in je leven, kan je hier dan mee aan de slag gaan of krijg je dan altijd een vertekend beeld?
Nee, want je krijgt altijd een momentopname van hoe het nu is. En dat kun je als vertrekpunt gebruiken. Ik heb heel veel last gehad van mijn contemplator. Er zaten heel veel dingen in waarvan ik dacht, ja, maar dat vind ik niet handig. Dus die had ik een beetje onderdrukt, zeg maar. Tot ik op een gegeven moment dacht van, ja, maar ik ben ook gewoon een introvert persoon en dat hoort gewoon bij mij. En toen ben ik hem veel meer gaan omarmen, zeg maar. En toen ik hem 2 jaar later een nieuw profiel maakte, zat hij op 1.
Nou ja.
Dus dat kan ook.
Ja.
Yvonne die laat weten, wat leuk dat jullie het hierover hebben. We hebben kort geleden met ons leiderschapsteam van Mozaïek een hele middag hierover gehad. Heel tof om te zien en veel bevestiging ontvangen. Ik heb responder hoog op 1, influencer op 2. Een Jorieketje is Yvonne. Ja. Is het wat jullie betreft een aanrader om als leiderschapsteams van bijvoorbeeld gemeentes?
Jazeker, ja, dat is ook wat we doen in ons dagelijks werk. We begeleiden teams en teamleiders in hun communicatie en samenwerking. En inderdaad, soms sommige teams zijn teams van allemaal teamleiders, die dus allemaal ook weer een eigen team hebben. Dus ja, dit is waar wij ons brood mee verdienen. Ja. Ja. En het is ontzettend leuk om te doen.
Nelly die heeft ook een mooie vraag. Die zegt, in hoeverre zijn die denktalen ook bijvoorbeeld aanwezig bij mensen die praktisch geschoold zijn? Is het zo dat die vaak meer in de doe-dingen zitten of kan dat gewoon overal doorheen lopen?
Oeh.
Ja.
Ik zou daar niet zo'n stempel op willen drukken van dat zullen wel mensen zijn die actietalen hoog hebben.
Je moet ook nadenken over je acties, toch?
Ja, precies.
Er werd gisteren bij ons een nieuwe vaatwasser geïnstalleerd. Daar hebben ze echt wel even over nagedacht hoe dat goed moet. Maar ja, daarna hebben ze hem wel erin gezet. Dat is wel praktisch gebeuren.
Leuk om die reactie van Janneke mee te nemen. Die zegt, ik heb een vriendin al 12 jaar. We zijn totaal tegenovergesteld. Zij is traag. Ik ben snel. Ik ben snel van begrip ook. Ik zie direct verbanden. Zij niet. Maar we kunnen vreselijk met elkaar lachen. We hebben Jezus gemeen. En we respecteren elkaar. Dus dat is mooi om te zien dat ook juist die tegenovergestelden dan ook daar weer in terugkomen. En dan een vraag die ook wel vaker voorkomt. Zit er nog een overlap of een link tussen de life languages en de liefdestalen?
Ja, die horen we ook vaak. En er zit zeker wel een link, ja. Alleen de liefdestalen, in vergelijking met de life languages, gaat dat niet zo diep. Life languages is zoveel breder en zoveel dieper en zit heel erg veel meer in. Maar er zijn veel mensen die zeggen, ja, ik ken het concept van de liefdestalen.
Of liefdestalen
gaat vooral in op wat heb je nodig. En dat is maar één van de vier dingen van de life languages. Dus ja, dat heeft zeker een link met elkaar. Ja,
maar misschien zou het kunnen als je hele hoge voeltaal hebt, dan ben je waarschijnlijk meer van de woorden. Misschien als je hele doener bent, wil je misschien meer van de cadeaus. Of de, daar zou je misschien al kunnen doen.
Zeker een link.
Jij gaat lekker door, maar we hebben niet meer zo lang hoor.
Nee, dan sluiten we af met de laatste vraag en dan kunnen we mooi naar de afronding toe. Waar vind ik die test?
Ja, nou dat is meteen inderdaad een goede vraag, ja.
Ja, daarvoor kun je sowieso naar onze website gaan, elkaarbegrijpen.nl. Wij organiseren ook op 22 maart een middag, waarin mensen dus profiel krijgen en een uitleg. Er zijn nog 35-40 live language trainers in Nederland. En die kun je ook allemaal vinden via livelanguages.nl. Dus eentje voor jou in de buurt. En die kunnen je verder helpen en die kunnen je ook aan een profiel helpen.
Ja, want jullie organiseerden dus echt een introductiedag. Middag.
Ja,
en voor wie is dit?
Voor iedereen die nu denkt, hey, dat wil ik wel ontdekken.
Ja, 22 zeker. Maart, ja. En daar zijn denk ik wel kosten aan verbonden, lijkt mij.
Ja. Ga naar onze website en je vindt alles.
Daar vind je alles. Ja. Elkaarbegrijpend.nl. En dat is hopelijk wat we vanochtend dus ook met elkaar hebben gedaan. Dat we wat zelf inzicht. Dat je thuis ook denkt, hey, ik heb het daarin of die ander. En waardoor, het is toch een beetje dat de wereld een beetje mooier wordt misschien. Ja,
zeker.
Om elkaar meer begrijpen. Elkaarbegrijpen.nl, daar kan je dus alle informatie vinden. Lianne en Maarten, super bedankt voor het delen van jullie expertise deze ochtend. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.